16, vers 21. Openbaring 15, vers 5 tot en met 16, vers 21. En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen, en de borst omgord met een gouden gordel. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden. En de tempel werd vervuld met rook, vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap van God uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en een kwaadaardig gezwel aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en ze werd bloed als van een dode. En alle levende wezens die in de zee waren, stierven. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen. En het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: rechtvaardig zijt gij, die zijt en die waart, gij heilige, dat gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven. Ze hebben het verdiend. En ik hoorde het altaar zeggen: ja, Heere God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte, en ze lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen, en ze bekeerden zich niet om hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en ze kauwden op hun tong van pijn, en ze lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht, en er kwam een luide stem uit de tempel van de troon zeggende: het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is sedert een mens op de aarde was. Zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen, en de steden van de volken stortten in, en het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap van zijn toren te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. Tot zover. U en ik zijn geschrokken van de dingen die in onze tijd gebeuren. De datum van 11 september zal toch op de een of andere manier in de geschiedenisboekjes een plek krijgen. Dat wat wereldhandelscentrum was, is ineengestort. En u hebt het allemaal gezien. Niet omdat u in New York was, maar beelden zijn over de hele wereld gegaan. En niet één keer, maar misschien wel 20 keer vertoond. Nog vaker. De reactie uit Amerika hebben wij sinds gisteravond. We weten dat er gevaar is. En het is alsof de profetische schriften gewoon heel dichtbij komen. Het gevaar is groot om dan maar speculatief een aantal dingen te zeggen. New York te vergelijken met Babylon of andere vergelijkingen gaat te ver. Ik denk dat u aan de toren van Siloam mag denken, Lucas 13. De Heer Jezus kreeg de vraag en hij zei, die mensen van Siloam waren niet grotere zondaars dan alle andere mensen. Op hen viel de toren van Siloam, de toren stortte in. Maar het was een teken van God, zei de Heer Jezus. Een duidelijk signaal. En zo wil ik ook graag naar deze dingen kijken. U en ik leven in een hele spannende tijd. Buitengewoon boeiend, maar ook wel een beetje angstig soms. Niet voor de gelovigen. De gelovige mag hieruit concluderen dat het moment van naar de Heer Jezus gaan heel dichtbij is. Ik weet niet of u zo denkt, maar ik hoop van harte dat u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, en dat u weet dat uw schuld weg is, dat uw zonden vergeven zijn, dat u een kind van God bent en dat u leven uit God hebt. Dat kan alleen als u met uw zonden naar hem gaat. En God erkent, God beleidt dat u een zondaar bent. Dat u een herder, een helper, een redder, een verlosser nodig hebt. Nu die herder is er, die zijn leven gaf. Die redder en verlosser is er, dat is de Heer Jezus. En iedereen die de Heer Jezus Christus heeft leren kennen, hoort bij het volk van God. En krijgt van God als onderpand van de nog te krijgen erfenis, van de toekomstige erfenis, de Heilige Geest. En die Heilige Geest maakt je blij en gelukkig, geeft je vrede, geeft je de overtuiging dat de hemel wacht. En dat er eigenlijk niets, maar er ook helemaal niets kan gebeuren. U en ik, als we geloven in de Heer Jezus, zijn bevoorrechte mensen. Dat zal nog duidelijk worden vanavond. Ik denk heel duidelijk. Ik wil graag met u een klein stukje lezen uit Leviticus 9. Leviticus 9. Vers 23. Leviticus 9, vers 23. Daar staat Mozes nu en Aaron gingen in de tent der samenkomst en toen ze er weer uitkwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid des Heren verscheen aan het gehele volk. En er ging vuur uit van de Heren en dit verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken. En toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht. Probeert u het dus op te pakken. Wat gebeurde hier? De tabernakel was daar, de priesters waren in functie gekomen en Mozes en Aaron zijn samen het heilige binnen geweest, in de tabernakel, in het huis van God binnen geweest. En toen ze er weer uitkwamen, hebben zij het volk gezegend. Uit het heiligdom, zegen vanuit de nabijheid van de Here. En de glorie van God, de heerlijkheid van God, het woord heerlijkheid is best moeilijk hoor, de bijzondere kwaliteiten van God, de bijzondere kenmerken van God, kenmerkende dingen van God, heerlijkheden, zo wordt dat vertaald, kenmerkende dingen, bijzondere kenmerken van God, die werden zichtbaar. En men zag het. En er kwam toen vuur uit de hemel en verteerde de vetstukken en het offer op het altaar. En toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht. Houd het even vast, houd dit beeld even vast. Terug naar Openbaring, een stukje van vanavond. In hoofdstuk 14 en 15 zijn we al bezig geweest met de tabernakel in de hemel. In hoofdstuk 14 vers 17 is al sprake van een andere engel die kwam uit de tempel die in de hemel is. Ook hij met een scherpe sikkel en een andere engel kwam uit het altaar. Dan zagen we de overwinnaars bij de glazen zee. En we hebben de vorige keer gezegd dat dat toch zeer waarschijnlijk het koperen wasvat moet zijn. Zo heb ik het uitgelegd. Altaar, koperen wasvat. Je ziet als het ware de tabernakel in de hemel. Altaar, dat is het eerste wat je ziet als je de tabernakel binnenkwam. Wasvat was het tweede wat je ziet als je de tabernakel binnenkwam. En nu gaat die tabernakel, die tempel open. En nu komen engelen uit Gods tegenwoordigheid. En ze gaan naar buiten. En ze hebben de zeven schalen van God, van de gramschap van God die leeft tot in alle eeuwigheden. De tempel wordt vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God. Vanwege de bijzondere kenmerken van God. En nu zeg ik het heel voorzichtig. Dan is er geen offer meer waar het vuur van God verterend aanwezig is. Dat was in Leviticus 9 wel. Daarom juichten ze allen en vielen ze voor Gods aangezicht neer. Hier is geen offer meer. Als God zich openbaart, broeders, zusters, beste vrienden, dan is dat niet alleen een God die liefdevol en genadig is. Dat is Hij. Maar als God zich openbaart, zal Hij zich ook openbaren als de Heilige. Als degene die geen zonde door de vingers kan zien. Als degene die je niets, maar dan ook niets, zomaar laat gebeuren. Toen in het Oude Testament heeft God zich geopenbaard. Heeft God zich laten zien. God wilde te midden van zijn volk wonen. God wilde een huis hebben bij zijn volk. En de Israëlieten hebben daar op een geweldige manier van genoten. Ze hebben ook geweten dat als je naast God woont, ik citeer een tekst uit Ezechiël, hun deurpost naast Gods deurpost, zo wordt dat uitgedrukt, dan heeft dat ook consequenties. Maar hoe dan ook, toen Gods heerlijkheid het huis ging vullen, toen de rook van de heerlijkheid van God, toen de wolk van heerlijkheid van God dat huis ging vullen, hebben zij de bijzondere kenmerken van God gezien. En wat zagen ze dan? Vuur uit de hemel, want onze God is een verterend vuur. Zo is Hij. Maar dat vuur verteerde toen het offer op dat altaar. En als in de toekomst Gods bijzondere eigenschappen, Gods kenmerkende dingen zichtbaar worden, dan hoor je het altaar zeggen: rechtvaardig bent u, Heere. Dan komt er opnieuw vuur uit de hemel, met alle respect. Alleen dan is er geen offer meer. En dus worden mensen getroffen. En dat alleen al zouden wij zo helder voor ons moeten hebben, dat we dit nooit, maar dan ook nooit meer vergeten. Lieve mensen, de Heer Jezus is in jouw plaats gestorven. Weet je dat? Dat het vuur van God op hem is terechtgekomen. En omdat dat gebeurd is toen hij op het kruis van Golgotha zijn leven gaf, ga jij vrij uit. Dat is ook de enige mogelijkheid om vrij uit te gaan. Want Gods bijzondere eigenschappen, Gods heerlijkheden, Gods kenmerkende dingen zijn nog dezelfde. Bij hem is geen schaduw van ommekeer. Niets is veranderd bij hem. Hij is dezelfde. Nu, gisteren en tot in eeuwigheid. En als de Heer Jezus niet zou zijn gekomen als het offer van God, op het altaar van God, dan was het vuur op jou terechtgekomen. En dan had je geen benen op te staan, met alle eerbied gezegd. Niets. Je was voor altijd verloren geweest. Je was voor altijd in de hel terechtgekomen vanwege jouw zonden, vanwege je ongeloof en vanwege alle verkeerdheden die je ooit hebt gedaan. Maar stel nu eens dat je denkt aan die mensen die de Heer Jezus niet kennen. Nou, je voelt de spanning stijgen. Je voelt om je heen hoe hen iets naars, iets vreselijks te wachten staat. Dat heeft Paulus ook aangevoeld als hij zei: wij dan wetende de schrik van de Heere overredende mensen, laat u met God verzoenen. Paulus heeft dat geweten. En dat is voor hem een van de grootste motieven om dan toch maar te vertellen van de Heer Jezus. Wij zijn er zo aan gewend dat we misschien nauwelijks nog bewogenheid kennen met al die mensen om ons heen die dreigen verloren te gaan. Die komen dan onder het vuur, onder het oordeel van God. Want als God zich laat zien, als die kenmerkende dingen van God zichtbaar worden, wie kan bestaan? Niemand kan God zien en leven. Ik hoop dat dit spanningsveld helder is. En dat er een geweldige juichtoon in je hart is. En dat je samen zegt: Heer Jezus, dank u wel dat u stond in de bres. Er is één God en er is één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. En op hem is het vuur van God, is het oordeel van God terechtgekomen. Voor wie gelooft. En zo is er redding, behoudenis voor een ieder die gelooft in dat geweldige mooie van het werk van de Heer Jezus. Ik kan me niet voorstellen dat een van ons zal zeggen: dat hoef ik niet. Maar de tijd komt dat het oordeel van God gaat losbreken. En dat die zeven laatste schalen uit Gods tegenwoordigheid, je kunt het je haast niet indenken, zullen komen. Dus de plaats van waaruit Mozes en Aaron toen vertrokken en ze het volk hebben gezegend, het volk zag het vuur, ze juichten, ze vielen op hun aangezicht. Dat is een buitengewoon moment geweest in de oude tijd. En dan komt uit datzelfde heiligdom, zo staat het in Openbaring 15 vers 5 en verder, uit de tempel, die deur die tempel gaan open, we hebben het altaar al gehad, we hebben het wasvat gehad. We komen dus bij het eigenlijke gebouw en uit het eigenlijke gebouw komen ineens deze schalen door cherubijnen, door een van die vier dieren, een van die levende wezens aangereikt. Cherubs die altijd in relatie staan tot de troon van God. Dan komen die cherubijnen met die schalen en die engelen die bijna in koninklijke kledij gestoken zijn. Zo worden ze omschreven, met een gouden gordel, linnenkleding. Engelen krijgen die zeven schalen van een van die vier dieren. En er wordt gezegd: en nu is het zover. Dit is het laatste. Dit is het finale oordeel, het finale ingrijpen van God. En dan kunnen we heel moeilijk gaan doen. En we kunnen hele ingewikkelde constructies bedenken. Maar in de eerste plaats moet helder zijn voor ons, zoals we hier vanavond zitten: ja, dat oordeel, dat treft mij niet. Daar moeten we ook niet omheen. Het is geen evangelisatieavond. Ik zal u ook niet vragen: wilt u even gaan staan als u niet zekerheid hebt over uw behoudenis. U bent welkom. Maar u bent ook welkom bij de Heer Jezus. Maar ik zou het afschuwelijk vinden dat je met angst in je schoenen hier vandaan zou gaan. En dat je bang zou zijn om God te ontmoeten. Nou, je mag best eerbied hebben voor God. Ontzag hebben voor de Heere. Want hij is wel de Heere. Maar je mag aan de andere kant zeker weten dat het oordeel weg is. Omdat de Heer Jezus het oordeel droeg. Ik hoop dat dat helder is. Volstrekt helder is. En dat je dit in elk geval pakt. Van als de oordelen van God echt komen, als God laat zien wie hij is. Ik heb dat wel eerder gezegd in een andere studie. Als het verborgene van God niet meer, als het openbaar gemaakt wordt, als God heeft zich een beetje, laat ik maar zeggen, verdekt opgesteld. Ergens. Niet helemaal geopenbaard. Want als hij zich zou openbaren, wie zou bestaan? Nu, dat komt aan het eind van de oordelen. Dan laat God zien wie hij is. Dan worden de buitengewone kenmerken van de Here zichtbaar. Nou, dat is het stuk waar we nu naar kijken. Daar kijken we naar. En dat is heel ernstig. In welke tijd zal dit zijn? Mensen die hier altijd waren, weten precies te vertellen. Ja, nee, dat is niet nu. Dat is ook niet de World Trade Center situatie. Dat zijn voorboden, dat zijn signalen, dat zijn duidelijke kentekenen dat dit op handen is, dat het komt. De tijd waarin wij deze dingen moeten plaatsen is na onze tijd. Weet u dat de gelovigen die vandaag dit alles meemaken, eigenlijk de Heer Jezus uit de hemel kunnen verwachten vandaag? En nu moet u niet zeggen, dat zeiden ze 2000 jaar geleden ook. Mijn antwoord is dan waarschijnlijk, dat klopt. Want 2000 is bij de Heer maar 2 dagen. En hij mag u dus echt zeggen, ik kom spoedig. U draait het altijd om. U zegt 1000 jaar is bij de Heer als 1 dag. En 1 dag is als 1000 jaar. Maar die 2000 jaar die sindsdien verstreken zijn, zijn voor God nog maar als 2 dagen. Eergisteren dus. Het is vlakbij. De gemeente mag het hoofd opheffen. En mag zeggen, Heer Jezus, kom. Zo eindigt dit laatste Bijbelboek. De geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort, zeggen kom. Ja, hij komt spoedig. De Heer Jezus komt. Hoe komt hij dan? Nu, hij komt in de eerste plaats om de gemeente bij zich te brengen. Hij komt om u en mij op te halen. Om ons te brengen in het huis van de Vader, waar de vele woningen zijn. Dat is ons voorland. Daarheen zijn we op weg. We zijn niet op weg naar meer catastrofes. We kunnen nog vele dingen meemaken waarschijnlijk. Maar het zou ook kunnen zijn dat de Heer Jezus vanavond nog komt. Dat het vanavond zover is. Dat er een bevel uitgaat, een bevelend roepen, de stem van een aartsengel. En dat wij hier op aarde aanwezig veranderd worden. Ineens veranderd. De Heer tegemoet gaan in de lucht. De doden in Christus zijn iets daarvoor opgestaan. En samen met hen die al voorgingen, zullen we de Heer ontmoeten. Zullen door de Heer Jezus in het huis van de Vader worden gebracht. Dat is wat de gemeente eigenlijk zou moeten kenmerken. Een gemeente uitziende naar de komst van de Heer Jezus. Leven alsof dit vandaag gebeuren gaat. Ook je zaken in orde brengen. Alsof het vandaag nog komt. Misschien vandaag is een tekst in Amerika veel te vinden in huizen, perhaps today. Je vindt het in heel veel woningen. Ze bedoelen te zeggen, misschien is het vandaag nog dat wij hier vandaan naar de Heer Jezus gaan. Zo spraken de eerste gelovigen met elkaar. En ze hadden zelfs moeite met het feit dat mensen in Thessalonica waren overleden. Ja, maar dan gaan die de boot missen. Nou nee, zegt Paulus, zo is het ook niet, die gaan ook mee. Maar zo leefden ze wel. En wij vandaag denken, ach. En we zijn een beetje het bijzondere van de komst van de Heer Jezus kwijt. En we proberen in deze avonden iedere keer te zeggen dat we opnieuw Maranatha-christenen zouden moeten zijn. Opnieuw bewogenheid zouden moeten hebben, omdat de Heer Jezus misschien vandaag nog komt. De gemeente gaat hier vandaan. Het leven op aarde gaat door, dat is niet een soort eindpunt. Het leven gaat door, er is ook nog steeds iets als religie, als godsdienst. Zoals er ook vandaag godsdienst is zonder de Heer Jezus. In vele, vele soorten. Maar het is ze hebben één ding gemeen, het gaat niet over de Heer Jezus. Dat gaat verder. De politiek gaat verder. En het zou me niet verbazen als in de eerste tijd nadat de gemeente weggegaan is, de politiek nog duidelijker zichtbaar maakt wat de Bijbel hierover zegt. We krijgen daar nog stukjes van straks. Niet vanavond, maar in de volgende avonden. De politiek krijgt macht. De duivel gaat rond nu als een brullende leeuw. Nou, hij wordt dan 7 maal fanatieker. Ik zeg het maar met mijn eigen woorden. Niet meer te houden, bijna. De antichrist profileert zich. Iemand die zegt dat hij Christus is, dat hij de Messias is. Maar hij liegt. Een bundeling van demonische machten. Wat er in die tijd gaat gebeuren, dat tart alles. En ons hoofdstuk van vanavond maakt een einde bijna aan die tijd. Dat is dus niet voor jou, voor mij bedoeld. Het is niet voor ons bedoeld. Je hoeft niet te denken, als het nu vanavond hagelt, bij wijze van, is dit de vervulling van Openbaring 17, 16, vers 21? Of als de torens van World Trade Center geraakt worden, is dat Babylon misschien? Is dat de grote stad die valt? Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Dat is het niet. Maar u en ik leven wel in de tijd dat we dit bij wijze van al ruiken. Een Joodse rabbi zei, ook over deze dingen, het is geen gelovige, het is niet een Messias beleidende Jood. Maar hij zei, bij dit alles horen we de voetstappen van de Messias. Zo zei hij het. En ik begrijp dat. Het is, zij geloven dus niet in de Heer Jezus zoals wij dat doen. Maar ze verwachten de Messias. Het gaat mij er niet om of dat nu goed is of niet goed is. Maar dat is hun insteek. En zij zeggen, nou je hoort hem al komen. Nu, dat zijn die tekenen, dat zijn die signalen. En we worden alleen maar meer versterkt om de Heer Jezus uit de hemel te verwachten. Hij zal ons bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komt. Hij zal ons bij zich brengen, hij zal ons in het huis van de Vader brengen. En u en ik zullen eindeloos vreugde kennen. De grote verdrukking komt pas nadat de gemeente is weggegaan. En die grote verdrukking moet je zelfs situeren in een periode van 7 jaar nadat de gemeente is weggegaan. En in die eerste periode van die 7 jaar kan het nog een beetje goed zijn. Men heeft het gevoel van vrede en geen gevaar. Een haastig verderf zal weliswaar komen. Maar dat is de eerste periode van die 7 jaar. En dan komt de climax. Dit. Die engelen die je weten dat Gods genadetijd echt voorbij is. Dat Gods geduld op is. Dat God zich niet langer hult in stilzwijgen of hult in schemer. Maar dat zijn glorie zichtbaar wordt. Dat zijn heiligdom opengaat. En dat hij laat zien wie hij is. En als God laat zien wie hij is, dan blijft de mens nergens. Dat zou voor u en voor mij ook gelden, maar dat heb ik al uitgelegd. Hè? Hier staat dat God zich dan laat zien dat hij zijn kenmerkende dingen openbaart. Zijn heerlijkheid, zijn glorie. Heerlijkheid is niet alleen glorie in de zin van de applaus of zo. Heerlijkheden zijn de kenmerkende dingen van God. Nou, die 7 engelen die gaan heen en die gieten die schalen van de gramschap van God uit op de aarde. Het merkwaardige is dat u waarschijnlijk onmiddellijk een parallel trekt met de plagen in Egypte. Dat was al eerder aan de orde, maar dat is hier zeker aan de orde. Als u denkt aan hagel, dat was in Egypte ook. Als u denkt aan builen, aan uitbrekende puisten, zoals hier staat, dat was in Egypte ook. Als u denkt aan water in bloed veranderd, dat was in Egypte ook. Als u denkt aan kikvorsen, dat was in Egypte ook. Hè. Al die dingen kom je hier tegen. Nu, die 9 plagen in Egypte waren 9 milieurampen. en één, het tiende, één oordeel van God. Toen. Omdat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt, er altijd harmonie zal zijn tussen het Oude en het Nieuwe Testament, het Eerste en het Tweede Testament. Zo kunt u ook die plagen uit Egypte bestuderen. En u kunt daaruit conclusies trekken, namelijk hoe zal het zijn als het volk van God uitgeleid wordt. Nu, in deze tijd is de druk heel erg hoog. De druk is zo groot op het volk van God op dat moment op aarde. Even, hè? U dus niet. U hoort bij de gemeente. U hebt de Heilige Geest als onderpand. U hoort bij het lichaam van Christus. Maar dat wil niet zeggen dat God zijn plannen ten aanzien van Israël zou opgegeven hebben. Dat is niet waar. Gods plannen ten aanzien van Israël worden ingevuld. In die tijd krijgt Israël het heel, heel erg moeilijk. Nou, u zegt, dat snap ik, want dat zie ik vandaag al. Klopt. U ziet het om u heen. U ruikt het ook. Alles van vandaag wordt in verband gebracht met het Midden-Oosten, met Israël. En die meneer Ben Laden was natuurlijk vreselijk handig door gisteren een videootje te laten verspreiden, waarin hij zei dat de strijd in feite de strijd was in Palestina. Maar toen de vliegtuigen tegen de World Trade Center torens vlogen, toen was ook onmiddellijk het commentaar Israël. Direct. Elke aanslag is een directe link met het Midden-Oosten, een directe link met het gebeuren in Jeruzalem. En de Bijbel zegt dat. En waarom zou dat dan? Nu, ik probeerde duidelijk te maken in een studie, niet zo lang geleden, dat de duivel slechts één doel heeft, om elke openbaring van de Heer Jezus weg te nemen. Ook bij jou hoor. Als het een klein beetje van de Heer Jezus zichtbaar wordt, dan weet je het. Hè? Dan komt hij. Dat moet weg. En of hij dat nu doet door veel drukte, door carrière, door baan, door geld, door weet ik veel, of door sores, of door zorg, of onrust, onvrede. Maakt niet uit. Als de gedachte aan de Heer Jezus maar weggaat, als de openbaring van Jezus Christus maar verhinderd wordt. Dat is zijn doel. Maar hij weet ook dat de openbaring van Jezus Christus uiteindelijk te maken heeft met het volk van de Joden. Dat weet hij, het staat in de Bijbel. Hij kent de Bijbel beter dan wij waarschijnlijk. En hij weet dat Jeruzalem daarin een cruciale rol gaat vervullen. Niet alleen omdat het kruis, omdat het kruis daar stond, maar ook omdat in de toekomst het huis van God daar zal zijn. En van daaruit een zegenstroom zal vloeien naar de Oostelijke Zee. Hij weet het. En hij wil voorkomen dat die openbaring van Jezus Christus, dat getuigenis van hem zichtbaar wordt. Dus hij werpt een stroom uit zijn bek. We hadden dat al in openbaring 12. En hij probeert Israël te verslinden. Dat de aarde Israël te hulp komt en die stroom opneemt. Waardoor ze toch bewaard blijft in die tijd. In die tijd van grote verdrukking. In die tijd van grote nood. In die tijd van 1260 dagen. In die tijd van tijden en een halve tijd. In die tijd van 42 maanden. Allemaal dezelfde tijd. 3,5 jaar. Dat is wat anders. Maar de aanval is er. Nu, alles concentreert zich eigenlijk om Jeruzalem. Volk van God in die tijd, u dus niet meer, Israël wel, krijgt het heel erg moeilijk. Bovendien zijn er mensen uit de volkeren die ook kiezen voor God. Ik zeg het maar heel eenvoudig. Die dat eeuwig evangelie horen. En dat eeuwig evangelie is een taal die door de schepping naar de mensen toekomt. Die bovendien kennis nemen mogelijk van wat die 144.000 verzegelen uit Israël, die 144.000 sprekende getuigen van de Heer Jezus, die evangelisten, wat die te vertellen hebben. Ze zullen er naar luisteren, ze zullen er naar horen. Misschien de internetsitepagina's opzoeken, wie zal het zeggen. Hoe ook, ze zullen er kennis van nemen. En ze zullen zich bekeren, toch nog een grote schare die niemand tellen kan. En er zullen toch velen zijn die het merkteken van het beest, het getal 666, niet op hun voorhoofd willen of niet op hun rechterhand willen. Ze hebben het dan ook moeilijk. Het is die tijd van een grote nood, van een grote verdrukking. Als de laatste plagen komen, is het topje bereikt. De top bereikt. Geen topje, het is de top. En dan komen de wateren van de zee zodanig onder oordeel te vallen dat het allemaal bloed is en dat alles sterft. Een gigantische milieuramp. Niet te beschrijven. Alles wat daarin leeft, dat is weg. Maar het is niet alleen de zee, misschien klimaatbepalend, klimaatbeheersend, misschien te maken hebben met alle volkeren. Alles staat onder invloed van de dood. Alles. Geen leven meer. Geen leven meer mogelijk. Natuurlijk leven mensen nog. Maar het is een hel geworden hier op aarde. De tweede giet zijn schaal uit. En dat gaat dan naar de rivieren en naar de waterbronnen. Pardon. Ik ben even in de waar. De eerste ging heen en er kwam een kwaadaardig gezwel. Dat betekent dat de boosheid van de mens, het zondige van de mens, want daarmee worden de gezwellen altijd vergeleken. Hè? Melaatsheid van kop tot tenen, helemaal zichtbaar gemaakt, melaatsheid. Dus het zondige van de mens, het vreselijke van de mens, dat breekt uit. Dat is niet meer een beetje weggestopt in iemands hart en iemands denken, maar dat is gewoon zichtbaar gemaakt, zichtbaar geworden, voor iedereen zichtbaar. En ze zien er allemaal even uit, allemaal even zondig. En dan dus de zee in bloed verandert en dan ten derde de waterbronnen. En het water werd bloed, er is dus niet meer te leven. Er is geen frisheid meer, geen nieuwe oogst meer, er is niet meer te leven. En de engel van de wateren, daar ziet u dat de engelen toch wel zeer talrijk moeten zijn. De engelen die hebben te maken met landen, met vorsten, met kinderen. U weet het uit het Nieuwe Testament. Hun engelen zien het aangezicht van God. Maar ook engelen van de wateren betekent dus dat God een buitengewone organisatie heeft. En zijn engelen gebied, zijn engelen laat hij ook iets zeggen. Hij zegt, de engelen van de wateren zeggen, rechtvaardig zijt gij. Want dit kan niet anders. U kunt niet anders. U bent aan uzelf verplicht, heren, dat u dit zo doet. Ge hebt geoordeeld. En het altaar zegt hier in vers 7, ja, Heere God Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Begrijpt u het even? Het altaar. Wat mooi, hè, dat er toen iemand op dat altaar was. U begrijpt het nog steeds, hè, van Leviticus 9. Want hou dat alsjeblieft vast. Hou dat heel helder. Dat in jouw plaats de Heer Jezus Christus het oordeel van God heeft willen dragen. Dat hij in die 3 uren van donkerheid van God verlaten wilde worden. Om jou voor altijd bij de Heer te houden. En dat is iets om echt voor te prijzen. Vierde gaat zijn schaal uit gieten over de zon. Verzengende hitte, opnieuw een milieuramp van grote omvang. U wilt graag naar warme streken, maar een aantal maanden van 40 graden laten alle Nederlanders mopperen. Dat doen ze ook al bij 20 graden en ook al bij 10, dat doen ze toch wel. Maar bij wijze van, hè, die verzengende hitte, het is vreselijk. En als u beelden ziet van droogte, van vreselijke situaties, dan kunt u zich een beetje voorstellen hoe dat dan zal zijn. Vreselijke, verzengende hitte. En dan gaan ze de Heere God lasteren. Ze gaan hem toch de schuld geven. Want ze beseffen dat die plagen met hem te maken hebben. Zoals men in Egypte vroeger besefte dat dit Gods vinger was, zo zullen ze in die tijd weten dat het Gods plagen zijn. De vijfde gaat zijn schaal uitgieten over de troon van het beest en zijn rijk werd verduisterd. Dat betekent dat het politieke leven en dat de machthebbers in die tijd in demonische sferen terechtkomen, in duistere sferen. De hel wordt gekenmerkt door een aantal woorden. Duisternis, afwezigheid van licht. Ik weet niet hoe vaak gezegd dat de hel in feite betekent dat God daar niet is. En als God er niet is, is er geen licht, dan is er ook geen liefde, dan is er geen welwillendheid, geen vriendelijkheid, geen goedheid, geen barmhartigheid, geen langmoedigheid. Hel is afwezigheid van God. En daarom is de Heer Jezus tijdens die 3 uren van donkerheid van God verlaten geweest. God was daar niet. Ik hoop dat u het begrijpt. En als God er niet is, is het een hel. En nu wordt de troon van het beest, zijn hele macht, zijn hele apparaat, dat wordt duisternis. Het is alsof de machten van de hel hier bezit van nemen. En dan komt het echte, ware aardje van deze machtsman boven. We wisten het al, want de duivel, de Satan, had zijn macht en zijn kracht verleend aan het beest. Dat stond al in Openbaring 13. Maar hier wordt duidelijk dat er dan niet meer iets is als, dat kun je nu wel zeggen, maar dat moet je dan ook nog een keer gaan zien. Nu, hier wordt het zichtbaar. Heel duidelijk. De zesde gaat zijn schaal uitgieten op de grote rivier de Eufraat. Zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang der zon komen. Bij de zesde krijgen we oorlog. Die eerste rampen, dat zou je nog allemaal natuurrampen, milieurampen kunnen noemen. Dus dat hebben van zweren, van boosaardige gezwellen, zeebloed, waterbronnenbloed, zon verzingende hitte, machten van de hel bij de troon. Dat kunnen allemaal misschien een beetje in die richting stuwen, maar nu krijg je oorlog. Een aantal dingen. In de eerste plaats wordt gezegd dat bij de rivier de Eufraat het water op is. Ik heb vroeger, misschien ook wel dom, gedacht dat er dan een mogelijkheid was dat die mensen verder konden. Ze werden tegengehouden door een brede rivier, zo dacht ik. En als het water dan op was, droog was, ja, dan kon je door de bedding en dan kon je gewoon verder lopen, zo ongeveer. Totdat ik in militaire dienst kwam en ik iets van de genie zag, dat ze ook wel een bruggetje konden slaan over een rivier, of een tunneltje konden graven. En ze hadden ook van die vliegtuigjes, die gingen er best overheen. En ze hadden ook kruisraketten die er best overheen kwamen. Dus het is dus niet zo van, de rivier is daar en daar sta je dan. Hè? Zoals de Israëlieten bij de Schelfzee stonden, ze konden niet verder. Zo is het dus niet. Maar u bent waarschijnlijk helemaal geïnformeerd over het grote probleem binnenkort in het Midden-Oosten. En dat is namelijk het probleem van water. U hebt u hier. Er is nu al behoorlijk wat gekrakeel over wie het water uit de Eufraat mag pakken. Israël heeft grote nood aan water. En dat wordt alleen maar erger. We zien het als het ware, we voelen het, we merken het. En hier is het probleem zo groot geworden dat er oorlog uitbreekt en dat Irak en Iran, ik denk dat die dat zijn, de koningen van de opgang der zon, oostelijk van Jeruzalem in elk geval, dat die zullen komen, en misschien met China erachter, dat zou allemaal nog kunnen, maar in elk geval de koningen die oostelijk van Jeruzalem gesitueerd zijn, die zullen komen en die zullen in de waterhuishouding in die tijd aanleiding vinden om te gaan vechten. Dus die hebben een wat andere insteek, maar ze gaan toch aan de slag. Ze gaan dus echt vechten. Maar dat niet alleen, zegt de zesde schaal, zegt vers 13... Want uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet komen ook nog 3 onreine geesten als kikvorsen. Ze zijn geesten van duivelen die tekenen doen en die de koningen van de hele wereld verleiden en die diezelfde koningen verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Het heeft mij buitengewoon verbaasd, gisteren en vandaag, een beetje politiek geïnformeerd man, vrouw, had het al kunnen voorspellen, dat er zo'n alliantie ontstaat. Het bewijs dat Bin Laden echt achter die aanslagen in New York zit, is heel dun, is flinterdun. En iedereen is het erover eens, er moet wat gebeuren. Maar de andere kant is dat ook meneer Bin Laden bezig is met het recruteren van gezelschappen, van landen, van volkeren, van gevoelens. En het is nu ineens een soort tweedeling geworden. En er hoeft helemaal niet veel te gebeuren of we hebben een strijd van islam tegen alle anderen. Het is alsof de kikvorsen van de duivel demonische geesten over de wereld vliegen, ze bezig zijn hun vriendjes te creëren, zodat ze in kampen of in blokken terechtkomen. Het is alsof je dit vandaag proeft, alsof je gewoon opsnuift dat dit, wat hier staat, zomaar kan gebeuren. Kikvorsen, onreine geesten. Het heeft dus altijd te maken met onreinheid. Vroeger in Egypte kwamen onreine geesten in de baktroggen, kikvorsen dan, hè. En in de huizen en in de slaapkamers. Nou, we kunnen ons daar best iets bij voorstellen, heb ik vaak geroepen, sprekend over die plagen in Egypte. Het voer. Zou wel eens vertroebeld kunnen zijn. Ik heb het niet over uw patatjes, maar ik heb het over andere dingen. Dingen die u binnenkrijgt. Dingen die binnengeschoven worden. Uw dagelijks journaaltje, zal ik dat maar zeggen. Nou, dat zou best eens heel duidelijk beïnvloed kunnen zijn door onreine geesten. En over huizen en over slaapkamers hoef ik dan al niets meer te zeggen. We worden overspoeld met onreine geesten. Goed, dat is nu al zo. Dat is de toepassing van het boek Exodus. Maar dan ziet de duivel kans om al zijn vuiligheid, al zijn vunzigheid uit te storten in de vorm van onreine geesten. En ze doen allemaal mee, het hele koor doet mee, om al die koningen te verleiden tot een oorlog. Ze worden gemanipuleerd. Zoals ook vandaag, ben ik bang, manipulatie te vinden is. Ik laat het los hoor. Wat ze toen op 11 september hebben gedaan, dat kan ook niet. Maar ik weet niet of dit het antwoord is. Ik ben heel erg bang dat dit helemaal niet het antwoord zou mogen zijn. Maar het is wel te voorspellen. En het is ook een teken. Het is een duidelijk signaal dat wij in deze tijd deze dingen naar ons toe zien komen. En je ziet bij wijze van spreken van het journaal deze onreine geesten afspringen. En het is allemaal zo krom als een hoepel. Mijn kwalificatie, u mag me dat kwalijk nemen. Maar het is duidelijk onrein. En ze worden verzameld. Ze worden bij elkaar gedreven. Ze worden in elkaars armen gestuwd. En ze worden soms nog vriendjes ook. Ja, en dan maar trekken. Wie zou Pakistan in het blokje krijgen? Of wie zou Oezbekistan in het blokje krijgen? Nou, daar gaat hij, hè? Weet je wel. Nou, een beetje meer die kant op en een beetje meer die kant op. En nog wat extra voedselpakketjes daar. Sorry, het is één grote warboel. En het loopt volledig uit de hand. Mijn voorspelling. Kan ook niet anders. Want de onreine geesten zitten er nu al achter. En die krijgen straks helemaal hun ruimte als de gemeente en de Heilige Geest in die zin niet meer op aarde zijn. En ze worden verzameld bij de plaats Harmageddon. En hij die dit zegt, zegt: ik kom als een dief. Ik wil het even kwijt, ertussendoor. Dat staat zomaar als een zinnetje in vers 15. Even vermeld, zie ik kom als een dief. De Heer Jezus komt voor jou niet als een dief in de nacht. Dat is niet waar. Als u denkt dat hij komt als een dief in de nacht, dan heb u het mis. Hij komt voor jou als de geliefde bruidegom. En dan moet u het niet omdraaien. U moet het niet gaan omdraaien. Hij komt wel als een dief, maar niet voor jou. Zie, mijn geliefde, daar komt hij, springend. Ik citeer uit Hooglied. Mijn geliefde gaat op mij spreken. Kom, mijn geliefde, kom, mijn liefste, mijn duif in de rotskloof. Zo hoort u het, hè, in het boek Hooglied. Hij zegt, ik wil je zo graag zien. Ik wil zo graag je gedaante zien. Ik wil zo graag je stem horen. Kom maar bij mij, kom. Is dat een dief? Ik weet niet hoe dat ging toen jij verloofd was. Of een verkering had, weet ik veel hoe dat heet. Mijn ex-verloofde zit ook hier, dus ik moet een beetje oppassen. Was dat een soort dief en inbreeksituatie? Nee toch? Nee. Je was blij, je deed de deur open, fijn dat je er bent en... Ik zat al op je te wachten, man. Je bent toch laat, hè? Toch? Nou, u was altijd op tijd, u was altijd te vroeg. Nee, maar u begrijpt het. Dat is helder. En dit beeld mag u niet doortrekken naar... Ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. Zo zegt Paulus het toch? Hè? Onze verloofde is de Heer Jezus, de bruidegom. Zegt, ik kom hoor, ik kom. Ja, kom maar gauw, kom maar gauw. Wees welkom. Ik zal de kachel aandoen, de koffie klaar. Sorry over mijn gewone woordjes. Maar dat is het toch. U bent toch blij als u de Heer Jezus ziet. Waarom zou u bang zijn voor hem? We hebben net een inbraakje gehad in ons huis. De schilder was vanmorgen om de reparaties te doen. Maar ja, voor zoiets doe je de zaak op slot, toch? En daar ben je misschien wel een beetje schrikkerig voor. Maar voor de Heer Jezus niet. Bovendien heeft hij geen last van slootjes. Hier staat, ik kom als een dief. Met andere woorden, jullie zullen schrikken. En jullie kunnen wel denken, vrede, vrede en geen gevaar. Maar een haastig verderf zal komen. Ik kom als een dief in de nacht. Ik kom plotseling. En niet voor de gemeente, niet voor jullie die geloven. Maar voor hen die mij niet verwachten. Dat is echt een heel andere taal. In de tijd dat de onreine geesten doorgaan en de koningen van de aarde verzameld worden en ze bij elkaar gedreven worden, tot de oorlog gereed gemaakt worden, alle diplomatieke kanalen worden dan bewandeld en het gelobby is niet uit de lucht, zal ik maar zeggen. Dat is die tijd en dan komt hij, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn kleren bewaart. Gelukkig voor de mensen die ook dan nog hun kleren bewaren. Dat ze niet naakt wandelen. De schaamte, dat je eigen ik, dat wat je ten diepste van jezelf bent, niet zichtbaar wordt. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt, Harmageddon. Het woord Harmageddon betekent gewoon berg Megiddo, dat wist u. Als in Jeruzalem een nieuwe wijk gebouwd wordt op Harhoma, hè, dat is een... beetje in het nieuws geweest, een tijdje terug, dan is dat bij de berg Homa. Dus Har betekent berg. Hij verzamelde hen bij de berg Megiddo. U bent er misschien geweest, velen van u, en u hebt die vlakte van Jisrael gezien, die je daar bij de berg Megiddo ziet, waar al die legers bij elkaar zullen komen. Dat is inderdaad een prachtplek om vliegtuigen te stationeren, om legerkampen op te slaan, om voorraden te brengen, kortom, super. Daar zijn ook in het verleden vele, vele veldslagen geweest. In de vlakte van Jisrael is heel vaak gevochten. Dat ligt dus tegen Megiddo aan. Megiddo is ook een stad door veel koningen gebruikt als uitvalsbasis. En bij de berg Megiddo, Harmageddon, worden al deze mensen verzameld. Nu, de mensen van het Wachttorengenootschap gaan u vertellen dat er een slag komt bij Harmageddon. Dat staat niet hier. En ik weet niet of dat zo is. Voor zover ik mijn Bijbel ken, is dat namelijk helemaal niet zo. Hier wordt alleen maar gezegd dat ze verzameld worden bij Harmageddon. Dat ze bij elkaar komen, dat er een soort opslagplaats komt bij Harmageddon. De uiteindelijke finale slag zal zijn bij Jeruzalem. Het dal van de beslissing. Het dal van Jozefat. Dat is maar heel klein. Hier zijn ze met hun materieel. Hier zijn ze met hun mensen. Hier liggen ze. En hier worden ze verzameld om Jeruzalem de genadeklap te geven. Dat is de opzet. En op het moment dat dat gaat gebeuren, gaat God ingrijpen, maar dat zullen we straks in Openbaring 19 ontdekken, dan komt hij en zegt, en nu is het genoeg, jullie met je grote mond. Nu is het over. Dan komt de koning der koningen, dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem, vlak bij het dal van de beslissing. Daar zijn ze op dat moment bezig een finale klap uit te delen. En de Heer Jezus komt en hij zal door de woorden van zijn mond iets zeggen. En alles ligt tegen de vlakte. Zoals hij dat deed toen hij in de Hof Gethsemane zei, ik ben. En Judas en de hele club lag op de vloer. Dat is zijn gezag, zijn naam, zijn wezen. Hij zal zijn naam noemen en alles ligt plat. Dat gaat komen. Hier is het verzamelen van alle mensen. En dat betekent dat die vlakte een uitvalsbasis zal worden van een geweldige strijd. En Jeruzalem zal worden genomen. Ik wil u dat voorlezen, zodat u het gaat begrijpen. Zacharia 12. Ik begin bij vers 1, Zacharia 12, vers 1. God sprak het woord des Heren over Israël. Aldus luidt het woord van de Heren die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Nu komt het. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te die dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Nou, een stukje overslaan. Vers 6 aan het eind. Dan zullen zij rechts en links alle naties in het rond verteren. Dus Jeruzalem zal dan ineens terugslaan. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats te Jeruzalem. Vers 8. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. Vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van genade van de gebeden. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen. Vers 13, hoofdstuk 13, vers 1. Te die dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. Ik zou zo graag door willen gaan met al die prachtige teksten voor te lezen uit Zacharia. Het is een mooie profetie. Hier staat dus dat al die volkeren samen zullen komen in Jeruzalem en dat ze samen zich aan Jeruzalem zullen gaan vergrijpen. En dat God dat nog wil ook. Hij laat dat toe. Hij zal het zo maken dat zij allemaal die steen moeten heffen. Jeruzalem. En op het moment dat ze die steen heffen, op het moment dat ze zich vergrijpen aan, zullen ze zich deerlijk verwonden. Maar ze zullen wel allemaal komen. Alle volkeren. Hoe komen ze daar? Openbaring 16. Door die onreine geesten die rondgaan. Diplomatie en die onreine geesten verzamelen al die koningen en brengen hen bij elkaar bij de berg Megiddo. En van daaruit gaan ze een uitval maken of een aanslag maken in de richting van Jeruzalem. Een aanval doen. En Zacharia 12 zegt precies hoe dit afloopt. Openbaring 19 zegt het ook hoor, maar daar zijn we nog niet aan toe. We hebben in elk geval hier hele heldere dingen die te maken hebben met de eindsituatie rondom Jeruzalem. Nog een keer. Alles concentreert zich dan rondom Jeruzalem. Niet meer rondom New York, ook niet Washington, ook niet Afghanistan, Jeruzalem. En u hoeft helemaal niet veel verbeelding te hebben vandaag om dit nu al te merken. Om dit gewoon bij wijze van te horen. Als de rabbi zegt, door deze gebeurtenissen hoor ik de voetstappen van de Messias, dan zegt, en dat is niet een, nog een keer, niet een Messias beleidende rabbi, dan zeggen jij en ik, waarschijnlijk Heer Jezus, we horen u komen. Daar is hij. Ik hoor hem. Kijk. Hij is vlakbij. Want deze dingen die we vandaag meemaken, laten alleen maar zien dat de komst van de Heer Jezus vlakbij is. Het oordeel komt. De zevende engel gaat zijn schaal uitgieten en die roept, het is geschied. Dit is het laatste. Een geweldige aardbeving zoals er nooit geweest is. Hagelstenen een talent zwaar, schattingen lopen uiteen, maar kilo's zwaar, kilo's ijs, blokken ijs vallen zomaar uit de lucht. Aardbeving, de grote stad valt in 3 stukken uiteen. Discussie, welke stad? Ik denk Rome, maar ik laat het los. Sommigen zeggen Babel, herbouwd. Ik denk het niet, want het gaat om Babylon hier in dit stukje. De grote stad, het is niet Jeruzalem. Het gaat erom dat de grote stad van waaruit geregeerd wordt, waar de machtszetel is van het beest en zijn rijk, die stad valt in 3 stukken uiteen. En de zevende engel heeft zijn schaal uitgegoten. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En ik wil eindigen met waar ik begonnen ben. Ik zou dat plaatje wel in mijn kamer willen hangen, dat Mozes en Aaron uit de tabernakel kwamen, uit het heiligdom kwamen en het volk gingen zegenen. De koningpriester. Hoort u het goed? Mozes, de koning van Jeschurun, zo wordt hij genoemd, en priester Aaron. Toen waren er 2 personen. In de toekomst is het maar 1 persoon. De koningpriester. Koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Naar de ordening van Melchizedek, de koningpriester komt en zegent. Toen Aaron en Mozes uit het heiligdom kwamen, hebben ze het volk gezegend. Ze zagen de heerlijkheid, de bijzondere kwaliteiten van God. Vuur heeft het offer verteerd. Ze hebben gejuicht. En vielen op hun aangezicht. Wat een contrast. Als God zich laat zien. En die koningpriester, die komt pas in hoofdstuk 19. Als God zich laat zien en er komt vuur uit de hemel, dan verteert het, evenals in de dagen van Elia, vuur uit de hemel, zomaar een hele groep soldaten ging verteren tot een paar keer toe. Zo gaat het dan gebeuren. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Want de toorn van het lam is gekomen en wie kan bestaan? Somber? Ja. Als ik denk aan mijn ongelovige mensen om ons heen, ongelovige buren of kennissen of collega's of familie, dan zeg ik ja. Ik probeer de laatste tijd te zeggen, en jij dan, wat zeggen wij daarvan? Ik sprak gisteravond in Ermelo over wachten, waar is er van de nacht? En dat heb ik op nog een paar plaatsen gedaan. Uit Jesaja 21, weet u wel? Er komt de vraag, wachten, waar is er van de nacht? Morgen komt, maar ook nacht. Als ik morgen mensen ontmoet, ga ik dan dezelfde dingen zeggen die het journaal mij nu al 5 keer, 6 keer, 10 keer gezegd heeft? Er is toch wat, hè, daar in Afghanistan. Tja. En die Ben Laden, die heeft nog een videoopname gemaakt. Ik praat even, hè, gewoon. Zoals ik misschien morgen zou kunnen praten. Tja, en ja, hoe dat in Afghanistan gaat, weet ik ook niet precies. En hoe het dan gaat als dat bewind van de Taliban gevallen is en hoe het dan moet in Afghanistan. Ja. Sorry, ik praat even gewone dingetjes. Het zegt eigenlijk helemaal niets, want 20 mensen voor mij hebben dit al voor het journaal gezegd en voor de radio gezegd en in de krant geschreven. En als u dat morgen vroeg zo vertelt, dan vertelt u gewoon de dingen die al anderen al lang gezegd hebben. Allang. U voegt er niets aan toe. U maakt het ook niet helderder. De enige opdracht die wij hebben is om te vertellen van de Heer Jezus. En dat doen we niet. Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt. Zou u nu met deze dingen opgenomen gaan vertellen van de Heer Jezus? Gaat u dan zeggen, dat oordeel wat over deze wereld losbarst en waar je nu iets van ruikt, zeg dat maar eens zo. Dat oordeel, dat heeft de Heer Jezus voor mij ondergaan. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En daar wil ik hem voor danken. Daar wil ik hem voor prijzen en eren. Nou, doe dat maar. Vertel maar van de Heer Jezus. Dank, Heer Jezus, dat u aan het kruis van Golgotha in mijn plaats het vuur van God wilde ondergaan. In het vuur van God wilde staan. Om het oordeel van God voor mij eeuwig en altijd weg te nemen. Daarom is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Ook wij waren van nature kinderen van de toren. Maar de mensenliefde van God, onze heiland, is verschenen. En we hebben die wedergeboorte meegemaakt door het geloof in de Heer Jezus. Dat gun ik u. En daarover mogen we praten. Amen. We gaan samen de Heer danken. Onze God, onze Vader, we willen u bedanken voor het geweldige van de Heer Jezus, van zijn werk aan het kruis, van zijn gaan naar het offer, naar die offerplaats, naar het altaar. En het vuur van een heilige God heeft hem getroffen, zo mogen we dat toch wel zeggen. En hij wilde daar in die donkerheid, in die uren van donkerheid hangen om onze schuld voor een heilige God te belijden, alsof het zijn schuld was. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor hem die nu in uw troon is. En we weten nog zo weinig van uw glorie, van uw heerlijkheden, van uw bijzondere kenmerken. Maar we beseffen, als zichtbaar wordt wie u bent, ten diepste, wie kan dan bestaan? Niemand kan God zien en leven. En wij zeggen dat we leven uit God hebben. Het contrast met Leviticus 9 en Openbaring 16 is heel duidelijk. Ik wil u danken, Vader, voor uw woord en voor uw woord van genade. Ik wil u danken voor elkaar en u bidden dat de Heilige Geest dezezelfde woorden in ons allemaal gaat leggen. En we allemaal deze dingen meenemen en er wat mee doen tot uw eer en glorie. Zegenen ieder van ons uit genade. Amen.